Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast. Kelly, Laurens, de innerlijke criticussen die wij alle drie hebben, zijn ook aanwezig.
Ze zijn er allemaal mee.
Ze zijn allemaal bij.
Het zijn allemaal mee, want dat is waar deze podcast over gaat. De stem in je hoofd die kritiek kan leveren, heel veel van je kan vragen. Het is nooit goed genoeg. Misschien vergelijk je jezelf heel erg met andere mensen, of waar je zou moeten zijn in dit leven, hoe je iets hebt uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn.
Je ademt te hard in een microfoon, dat hij dat soort dingen ook zegt, bijvoorbeeld.
Precies. Ja. Allemaal niet herkenbaar.
Nee, toch? Dat heeft iedereen wel eens.
Het mooie is dat dit is zo'n onderwerp waar letterlijk iedereen mee te maken heeft. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet een innerlijke criticus heeft. En we zullen in deze podcast uiteenzetten wat het exact is, waar het vandaan komt, hoe je ermee om kunt gaan, ook al wat praktische adviezen geven die je direct kunt toepassen. En daarna ook nog een uitnodiging doen van als je merkt, hey, dit is best wel iets waar ik echt mee worstel, wat me echt in de weg zit, in daten, relaties, liefde of gewoon in je leven. Dan zullen we er ook nog een uitnodiging bij doen om je daarbij te helpen. Daar later meer over. Ik denk dat het misschien goed is om gewoon gelijk al wat voorbeelden te geven over hoe de innerlijke criticus bij ons nog actief was. Laurens zei al net over het ademen in de microfoon, dat hij daarbij actief kan zijn.
Ja, precies.
Ja. Vertel.
Het was een paar podcasts geleden. Volgens mij ademde ik toen te hard in een microfoon. ik ademde toen te hard in een microfoon. En daar werd toen gewoon. Daar werd jij toen heel boos op. Nee, jij kaartte dat gewoon aan. Dat is ook gewoon belangrijk dat audio daar niet verstoord door wordt. En het werd toen ook gewoon een soort van grappige situatie. Maar dat was natuurlijk wel even iets wat we uit de podcast moeten knippen. En toen op een gegeven moment, volgens mij die week later, sprak ik Lotte hierover. Dus een van de deelnemsters die ook overigens bij deze podcast aanwezig was geweest, ook die dag toen. En die zei toen tegen mij van, dat is zo grappig, want er zat een stukje in dat je te hard ademde in de microfoon. En ik had gelijk zoiets van, shit, is dat er niet uitgeknipt, weet je wel? Dus hij was al sterk aanwezig van, waarom adem je te hard in een microfoon? En dan vervolgens ook nog eens een keer van, fuck, hij is er niet uitgeknipt. En dan, het is eigenlijk best wel grappig, nu ik het ook zo zeg, dat ik dus niet kritisch wordt op het feit dat hij er niet is uitgeknipt aan de editor of wie daar dan ook verantwoordelijk was geweest. Maar dus kritisch op mezelf dat er nog in zit, dat ook helemaal niet mijn taak is om dat er dan uit te halen. Dus dat is een mooi voorbeeld voor hoe mijn innerlijke criticus toen aanwezig is. En nu sowieso wel eens bij de podcasts kan hij wel eens aanwezig zijn van, hey, zeg ik wel de goede dingen, of eigenlijk met heel veel dingen die ik doe, soms ook wel eens met coachen of met sporten of wat dan ook. Ja, hij is altijd lekker bij je. Wat dat betreft ben je nooit alleen. Die innerlijke criticus, die is er ook.
Ja. En we bespraken net ook al dat we vorige week, was het geloof ik, deze podcast eigenlijk wilden opnemen. Maar we hadden een coaching teamdag met alle coaches van ons drie van Mannenbrein. En dan komen we eens per maand bij elkaar. Het liefst nemen we dan ook altijd de podcast op. Maar we hadden zoveel te bespreken dat we er niet aan toe kwamen. We hadden het nog wel kunnen doen aan het eind van die dag, maar dan was het echt zo van, eigenlijk zitten we allemaal aan het eind van ons Latijn, hebben we iets anders nodig en hebben we ook nodig dat we gewoon lekker, ik bijvoorbeeld ga sporten, omdat er veel gaande is in mijn leven qua verbouwing thuis en projecten die allerlei lopen en ik merkte mijn lichaam heeft daar behoefte aan. Jullie hadden volgens mij ook dingen gaande eigenlijk op dat moment. En op dat moment, Kelly, kwam er bij jou volgens mij ook die innerlijke criticus heel sterk omhoog van, ja, we gaan het nu niet doen, omdat ik eigenlijk wellicht iets anders nodig heb. En daar kwam hij toen even om de hoek kijken.
Ja, en ik was al eigenlijk bijna uit de deur. En ik voelde echt zo'n soort van barrière of iets. Iets dat me tegenhield. En toen merkte ik op, hey, dat is een innerlijke criticus die zegt, slappen, dat je nou niet gewoon even die podcast nog hebt opgenomen. Je stelt iedereen teleur. En dat was ook het moment dat ik wel zoiets was van, hey, het voelt gewoon dat ik hier iets mee moet. Ik draaide me om, ik liep terug en ik benoemde het. En jij zei gelijk, ja, ik had het ook.
Zeker. Ja, 100%. Het was heel herkenbaar, omdat op dat moment, dat is zo'n T-splitsing waar je dan op staat van, ja, ik kan dit doen, maar is dit het juiste om te doen voor dit moment, all things considered, als het ware. Ik bedoel, zoals ik net al aangaf, daar iets meer context bij te geven. En dit is wat zo'n innerlijke criticus vaak ook moeilijk maakt. Mijn huis is op dit moment in een flinke verbouwing. We, 5 grote containers zijn weggebracht qua sloopwerken en dus van alles gaande. Dat vraagt natuurlijk om heel veel aandacht, om heel veel tijd. Het neemt heel veel mentale en cognitieve ruimte in beslag. Daarnaast zijn er heel veel dingen met mannenbrein die we graag willen doen. Allerlei vette projecten. Ik ben herstellende van een blessure, dus ik moet daar ook veel oefeningen voor doen naar de fysio en noem maar op, om dat allemaal in goede banen te leiden. Wat er ook voor zorgt dat ik net een weer wat minder fijne uitlaatklep heb in sport. Wat altijd gewoon een belangrijk iets is voor me. Al die dingen tezamen, precies op die dag kon ik zeg maar nog gaan boksen die avond. Een van mijn eerste bokslessen waarbij ik weer aanwezig kon zijn. Maar ik voelde ook van ja, die podcast is belangrijk, want we hebben allemaal projecten lopen en dat zouden we eigenlijk moeten opnemen. En dan is er zoveel gaande op dat moment als het ware, en er spelen nog wel meer dingen op dat moment, dat je eigenlijk, hoe dat bij mij dan werkt, een soort overwhelm voelt en het dan heel erg vanuit een soort force gaat zitten doen van oké, nee, dit moet inderdaad gewoon af. En eigenlijk zuigt dat al het plezier weg uit een activiteit die superleuk is om te doen. Dit is een van de fijne momenten altijd, als we hier gewoon met z'n drieën zitten of met andere mensen, als ik een podcast op kan nemen. Heel vrij, heel relaxed, heel leuk. En gelukkig op dat moment konden we dus nog wel beslissen van oké, we doen het nu niet en we zien maar wat het onderwerp voor een volgende keer wordt. En toen kwam Kelly inderdaad teruglopen en die zei van hey, ja, die innerlijke criticus is aanwezig. En eigenlijk op dat moment besloten van ja, is het dan niet perfect om daar de podcast over te doen en gewoon een nieuw tijdstip te kiezen voor de week erop. En dat we daar gewoon eens even in gaan duiken. Om eens te zien wat het precies is, hoe je er daar op zulke momenten mee om kunt gaan. En ja, ik denk dat het goed is om, dit zijn wel voorbeelden waarbij die dus omhoog kan komen. En bij mij zegt het dan ook van ja, oké, je planning moet bijvoorbeeld beter, want dan kun je het wel allemaal tegelijkertijd doen. Of ja, je moet je eigenlijk gewoon de structuur van je leven anders indelen, zodat je misschien niet te veel dingen gaande hebt. Dat soort dingen kunnen dan op dat moment opkomen. Terwijl van ja, soms zijn er gewoon uitdagingen in je leven die toevallig samenvallen, waar je vrij weinig aan kan doen. Maar waar dan, en dat is natuurlijk ook een boodschap van zelfontwikkeling, toch verantwoordelijkheid over wil nemen van oké, dat is belangrijk en dat je er zelf reflectief over bent, kijken waar je invloed op hebt. Maar dat lijkt soms dus ook een beetje door te kunnen slaan in zo'n innerlijke criticus die je dan eigenlijk voor alles wat er maar kan gebeuren of elk gevoel wat je hebt, als het ware een ja, kritische noot wil kraken met je van hey, hoezo voel je je nou zo? Of weet je niet beter? Heb je er niet al lang moeten kunnen leren? Dus ik denk dat het interessant is om gewoon eerst nog eventjes wat verder dieper op te gaan op wat die innerlijke criticus is, verschillende vormen daarvan. En dan meer te gaan naar hey, waar komt het nou eigenlijk allemaal vandaan? Hoe kan je ermee omgaan? En we hadden het voor de podcast ook al over bijvoorbeeld een veel eisend stuk, wat je benoemde, Kelly.
Ja.
Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen, over de verschillende vormen die zo'n stem kan aannemen?
Ja, over het algemeen spreek je over de bekritiserende, de veel eisende. En dan heb je ook nogal de schuldindicerende. En de veel eisende is bijvoorbeeld als jij een ik heb dan gisteren een clinic gegeven in de paardensport. En een van mijn studenten werd dan als voorbeeld gebruikt, waar ik dan ging uitleggen wat klassieke dressuur inhoudt, hoe dat er dan uitziet, hoe de hulpen zijn, hoe communicatie is met het paard. En het was eigenlijk een hele mooie dag, daarvoor had ik gejureerd. En ik lig 's avonds in bed. En ik werd wakker en met de innerlijke criticus. Van, oh, je hebt dat niet goed gezegd. Oh, je zei dat verkeerd. Ja, misschien als je dit beter zo kunt doen. Dus daar hoorde ik van, je hebt dat niet goed gezegd. Hè? Dat is de bekritiserende. Maar de veel eisende is van, je had dat beter zo kunnen vertellen. Ja, dus het is een verschil in het stukje van, je moet, hè, want als de ene criticus opkomt van, je had dit beter kunnen doen, misschien zo kunnen vertellen. Ja, als je daarover na gaat denken, het kan best iets moois zijn. Want het kan best wel bijdragen aan jouw groei en het presteren bijvoorbeeld. Want er is helemaal niks mis met presteren. Projecten goed afleveren of je werk goed doen. Daar beter in worden. Dat zit ook wel in de mens. En het is ook mooi om daar erkenning voor te krijgen. Dus het is best wel mooi om daar die te luisteren van wat zegt hij nou eigenlijk. Maar dan ook gelijk van is dat zo? Is dat ook heel belangrijk nu op dit moment? Want misschien heb je gewoon je stinkende best gedaan. Was dat op het moment dat je het gewoon niet meer in zat? Maar wel vanuit je denkt, hey, voor de volgende keer. Ik haal hier een les uit, zeg ik het anders, licht ik het meer toe. Maar dan wordt het ook een groeiproces. Want anders als je veel eisend is en je gaat daar ook in zitten van, oh, ik heb het niet goed gedaan. Ik had het veel beter moeten doen. Dan ben je een soort van jezelf aan het blokkeren in het stuk van, Ik doe het niet goed. En dan ga je jezelf dus nog meer bekritiseren van ik doe het niet goed. En dan blokkeer je ook jouw groei daarin. Dus de veel eisen is best wel mooi om daar wat meer naar te luisteren. Maar de bekritiseren, dat is wel, ben je stom, ben je lelijk. Oh, je bent 5 kilo aangekomen, ben je dik. Oh, wat ben je een dikke, dat soort. Vooral bij vrouwen. En ja, die is wel heel erg. Die wil je ook wel aanhoren om daar ook weer helpende gedachten voor in de plaats te zetten. Maar hij is niet de waarheid. Hij is echt, die innerlijke criticus kan je echt, die doet jou echt kleineren en klein maken en slecht doen voelen over jezelf. En de schuld induceren is dus degene die, de innerlijke criticus die eigenlijk zegt dat het altijd jouw schuld is. Als bijvoorbeeld in een relatie en het gaat niet goed, dat is jouw schuld. Je hebt het gedaan. Of in een ruzie. Ja, je doet het ook altijd zo. Waarom doe je dat dan? Hè? Dus ja, natuurlijk krijg je dat dan. Natuurlijk kom je dan in zulke situaties. En dat is al meer de schuld inducerende.
Ja, dat is een kritiserend aspect. Zo'n deel is dan echt meer een soort waarde over de oordeel over wie jij gewoon als persoon bent. Jij bent niet goed genoeg. Of jij doet het altijd zo. En dat is allemaal jouw. Ja, zeg maar, dat komt gewoon door hoe jij als persoon bent. Veel eisend is veel meer enigszins gericht op gedrag wat je wellicht in kan groeien of wat je beter zou kunnen doen. Wat ook dus behulpzaam kan zijn, want ja, het is soms ook fijn om zelfreflectief te zijn en te zien van, hey, waar kan ik nog in groeien? Wat zijn dingen die ik anders aan kan pakken? En dan heb je een schuldinducerende en dat is, als er maar iets misgaat, dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid daarover neemt en het allemaal jouw schuld is. Ik kan me voorstellen dat daar een kritiserend deel dan ook weer bij komt. Van, nou ja, het is jouw schuld, want je bent niet goed genoeg. Ja.
Ja, en het mooie van het wel luisteren daarna, en dat betekent ook dat het toch wel, wat een leerproces is voor jezelf ook, om daarmee in contact te komen met die delen. En zoals gisteravond dan, ik word daarin wakker, echt puur vanuit onrust, en dat die gewoon in je slaap eigenlijk ook gewoon zo actief kan zijn. En dan met een heel onbehagelijk gevoel, maar ik herken hem gelijk. En dan zeg ik ook tegen mezelf, hey Kelly, het is allemaal mooi. Misschien kan je hier heel veel nog uit leren, maar dit is nu niet het moment. Het is nu het beste moment om te gaan slapen. Morgen gaan we er wel verder over nadenken. En eigenlijk door het te voelen, dat ik er ook gewoon wakker van word. Daarna te luisteren, het een plekje te geven. Komt het eigenlijk ook gewoon weer helemaal tot rust. En dan en word ik niet meer wakker gehouden door dat deel, als het ware.
Ja, dat is het, denk ik, de grootste. En daar zullen we, zeg maar, het belangrijkste inzicht, en daar zullen we straks nog bij komen, is dat de deel waarschijnlijk altijd aanwezig zal zijn. Maar je relatie tot dat deel kan veranderen, zodat je leven niet meer op een dusdanige manier gaat beïnvloeden dat je er heel veel hinder aan ondervindt. Ja. Kijk even naar rechts, Lau. Wil jij hier nog iets aan toevoegen, deze verschillende drie delen die we zojuist hebben besproken? Of?
Nee, al is het verschil voor mij persoonlijk misschien meer dat ik mijn eigen innerlijke criticus meer zie als een soort van één entiteit. En ik weet dat deze verschillende categorieën, geloof ik, ook uit schema ook komen. Dus ik was heel geboeid door de uitleg van Kelly over de verschillende soorten daarvan. En ik was ook al, ik weet niet of we dat nu kunnen aansnijden, ook een beetje al aan het nadenken van, oh ja, en die innerlijke criticus was ook een vraag. Hè? Waar komt die nou eigenlijk vandaan?
Ja, laten we erin duiken.
En er waren echt 10.000 dingen die opkwamen. Waaronder in mijn geval, ik ga het toch noemen, Juf Ria. Niks tegen juf Ria hoor, van de kleuterschool. Mocht ze dit luisteren, van echt een hele goede juf geweest. Maar er is één specifiek moment wat opeens opkwam. En dat was, we moesten knutselen. En we moesten een ster knutselen. En ik was altijd super slecht in knutselen. Dus je moest zo'n ster voor, moest je knippen. Maar ja, ik was daar gewoon niet zo goed in. Dus ik knipte mijn ster gewoon niet zo heel netjes. Zij houdt die ster voor de klas. En zij zegt gewoon tegen de hele klas van kijk, dit is trouwens een heel goed voorbeeld voor hoe het niet moet. En dit is echt lang geleden. En nu zelf, nu ik dit zeg, voel ik het ook in mijn lijf eigenlijk van hoeveel pijn dat deed. Want een soort van, je wordt gewoon ja, als voorbeeld gezet van hoe je het eigenlijk verkeerd hebt gedaan. En dat betekent niet dat juf Ria de schuldige is van mijn innerlijke criticus. Maar het laat wel zien hoe dus een voorbeeld uit de buitenomgeving je eigen innerlijke criticus kan versterken. Het is natuurlijk heel belangrijk om van de omgeving of van de klas of in dit geval een leraar natuurlijk een bepaald soort goedkeuring eigenlijk te krijgen. En op het moment dat je dat niet hebt of sterker nog eigenlijk meer een soort pijnlijke of vernederende ervaring, dat je dat met je meedraagt, die innerlijke criticus misschien jou probeert te beschermen van nog meer van dat soort ervaringen opdoen. Dus hé, je moet het wel goed doen. Je moet wel die ster, bij wijze van spreken, goed knippen. Alleen dan aan het doel voorbij gaat, doordat het gewoon een hele vervelende ervaring wordt, dat die kritische stem de hele tijd in jezelf zo heftig aanwezig is. Maar een ander voorbeeld waar ik aan moest denken, ik ga gewoon even wat voorbeelden geven, mm-hmm. was tijdens kerstdiner, 2 jaar geleden. En ik was daar met mijn ouders, met mijn broertje, mijn vriendin was ook aanwezig. En mijn vader die stond in de keuken. En mijn moeder die vroeg om iets. Gewoon, ik weet niet meer wat het was. En gewoon iets wat ze kon hebben. Of hij nog wat aardappeltjes had. Of wat dan ook. Gewoon een hele basic vraag. Mijn vader hoorde het niet zo goed vanuit de keuken. Maar zijn eerste reactie was, wat? Is het niet goed? Dat is het eerste wat hij zei. En ik zat ernaar te kijken vol verwondering. Van wow. Dit zeg jij dus zomaar op eigenlijk gewoon een normale vraag die je misschien niet zo goed hebt verstaan. Is jouw eerste veronderstelling dat je het misschien fout deed? En toen dacht ik, shit, dat herken ik eigenlijk zo goed van mezelf ook. Het gebeurt ook vaak dat mijn vriendin dan iets vraagt of iets zegt. En ik gelijk ook soms ook dat gevoel heb of dat zeg van, oeh, is het verkeerd of is het fout? Wat dus al laat zien van natuurlijk de boodschappen die je van je ouders hebt meegekregen. En de voorbeelden die je van de ouders hebt meegekregen, hoe belangrijk die zijn. Maar ja. Mijn vader, die heeft het ook niet van een vreemde. Die zal het ook alweer, weet je, vanuit zijn systeem van herkomst ook alweer herkennen. Dus het is ook gewoon een intergenerationeel iets wat je dus met je mee kan dragen. Plus ook gewoon het feit dat gewoon op evolutionair gebied, hè, uit de groep vallen, hoe gevaarlijk dat kon zijn voor mensen in de oertijd eigenlijk al. Dat het evolutionair ingebakken zit van, nou, je kan maar beter geen fouten maken of maar beter niet dingen verkeerd doen, want dan val je misschien buiten de groep. Dus er zijn heel veel factoren die aan die innerlijke criticus bijdragen. En ik denk dat dat ook de reden is dat, ja, ik heb precies hetzelfde wat jij zei, Matt, van ik heb nog nooit iemand ontmoet die innerlijke criticus niet heeft. Dat het zo eigen is aan de mens.
Ja,
ja. Ik gebruik vaak een voorbeeld ook in de groeigesprekken die we hebben dan. Met mensen die interesse hebben in coaching of in een cursus. Omdat het heel moeilijk is te herleiden hoe het ontstaat. Het is niet altijd nodig, dat niet. Maar het wordt ook vaak niet begrepen omdat je daarvan uit opgroeit. En dat de bril is waardoor je naar de wereld kijkt. Dus als je elke keer wordt afgekeurd in bepaalde aspecten, dan ga je ook gewoon onwaardig voelen. Die boodschap krijg je automatisch door. Maar zo noem ik vaak het voorbeeld van, en we noemen hem ook wel eens tijdens workshops, over een kind, een moeder en kind lopen over straat, kind is 5 jaar oud, het valt, moeder reageert heel groot, heel erg geschrokken, het kind huilt, zegt auw. En de moeder gaat er naartoe, tilt het kind op, zegt nee, valt wel mee, veegt het af, zo even de plek waar vuil zit, kom, we gaan even een ijsje halen. Zo. Nou, er is echt helemaal niks verkeerd aan bedoeld aan dat, want de moeder wil eigenlijk de pijn van het kind wegnemen op dat moment. Maar sowieso, ja, als je kind valt, hoeft het helemaal niet erg te zijn. Ja, tenzij het straalt overrent en komt een auto aan, natuurlijk. Dan is de reactie ook heel groot. Als er heel veel paniek is om iets kleins, is het al buitenproportioneel. Dus wat leert het eigenlijk? Dat als er iets is, dat er opeens ook heel veel gevaar is. Er gaat iets gebeuren, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Want je weet nog helemaal niet wat de gevolgen zijn. En er is natuurlijk een verschil tussen gevaar en angst. Hè. Dat is natuurlijk zoiets als daadwerkelijk aangereden kunnen worden in een auto. Maar het gewoon in principe vallen, ja, dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Dus wat het daarin leert, is in eerste instantie dus een grote reactie van de ouder, onveiligheid. Een tweede, valt wel mee. Dus je gaat later, je groeit op met, valt wel mee. Dat herinner je niet als je innerlijke criticus later actief is, die tegen je zegt, stel je niet zo aan, valt wel mee. Je hoeft niet gelijk naar de dokter te gaan. Nou, het gaat vanzelf wel weer over. Hoor. Kom, hup, gewoon naar je werk, beetje koorts. Ja, zo wordt hij later actief dan. En als je dus jong bent, ontstaat hij op die manier. En ook leer daarin dus als ouw geen ouw is, maar je hebt wat eten nodig. Dat je comfort eten, dat in je leven wordt geroepen in plaats van een ouder. Wat een kind nodig heeft op dat moment, een ouder die ja, misschien schrik je heeft. Denk je, loop je naartoe. Kind zegt ouw, ouder bevestigt. Ja, ouw, laat mij even kijken. Zorg, erkenning, ouw is ouw, het mag er zijn. Erkenning van de ouder. En ook weer het veilig gevoel, even knuffelen, kom, we gaan naar huis, gaan het verzorgen. Ja, en zo leer je dat dingen kunnen gebeuren, dat het ouw is. Dus die emotieregulatie komt tot stand. En vanuit daar weet je ook dat je weer oké gaat zijn. En dan vorm je al gewoon een hele andere blauwdruk in het leven, wat betreft tot die innerlijke criticus. En natuurlijk zal die er zijn op andere momenten. Maar dat is wel een manier hoe die in jouw leven kan staan en ontstaan vanuit een enorme blinde vlek, waarin jij ook niet altijd hoort dat die tot je spreekt, want het is iets gewoon wat in jouw systeem zit.
Mm, ja. Ja, zeker. En het zijn zoveel van dat soort micro-momenten in je leven die je lang niet allemaal bewust in je geest kunt halen. Ik vergelijk het wel eens met het leren van de Nederlandse taal. Ja. Jonge leeftijd leer je allerlei woorden, maar je hebt het zeker niet meer de bewuste momenten dat je die woorden voor het eerst uitsprak of leerde. Voor heel weinig woorden heb ik dat. Toevallig het woord zondaar, omdat ik dat ooit in een film tegenkwam. Mm. En toen, ik weet nog dat ik aan mijn ouders vroeg, van, maar de zon is toch fijn? Waarom is het een slecht woord? Zeg maar. En daardoor weet ik dat moment nog, maar voor de rest, je hebt geen idee. En heel veel van dit soort automatische patronen die we in onze liefdesblauwdruk hebben, zijn door een repetitie van verschillende ervaringen gevormd. En er zijn er al twee genoemd in de relatie tot je ouders in je jeugd. Nou, ze noemde al je vria.
Vria. Ja, dat is ook een van de pijlers. Je vrienden geen geld.
Ja, die talloze mensen heeft gekwetst.
En dan komen innerlijke criticus weer boven. Van, ben je gemeen tegenover je vria? Want ze was ook echt wel lief, hoor. Maar ja, goed. Ja, dit is wel gebeurd. En ik heb er nog steeds last van.
Ik wou net zeggen, gewoon hoe het is met je vria. Shout-out naar je vria.
S.O. naar je vria.
Zeker. En dat is grappig dat je het zegt, omdat om nog twee voorbeelden te noemen, van persoonlijke voorbeelden. Tijdens mijn opleiding IFS kwam ik dus ook bij, ging ik de innerlijke criticus onder andere, een bekritiserend deel bij mezelf onderzoeken en een veel eisend deel. En ik kwam bij, zonder dat ik dit van tevoren aan wilde brengen als thema in die sessies, terecht bij twee herinneringen die van tijd tot tijd wel eens oppopten. Maar dan waren ze er. Dus dacht ik eigenlijk niet zoveel over na. Liet ik ze gewoon weer los en dat was het. En één herinnering was op de voetbal. Toen ik was echt heel jong. Ik was 12, 13 jaar. Ik zat in het D'tje, zo heette dat toen de tijd nog. En ik mocht net, ik kwam vanuit een lager elftal. De echte D7 of zo. En ik mocht,
kelderklasse kwam je.
Ja, en ik mocht naar de D1. Maar dat was een complete cultuuromslag qua hoe streng de trainer opeens is. Het is allemaal heel zogenaamd serieus dan. Je bent 12, maar je krijgt dan een trainingspak en een tas van de club. Je wordt opgehaald. Allemaal van dat soort dingetjes. En ik weet nog dat ik dat heel erg als intens ervaarde. En me eigenlijk ook nog niet echt op mijn gemak voelde daar. En toen al, zonder dat ik het door had, een best wel sterk innerlijke criticus aanwezig was. En dat ik soms zelfs tijdens hele spannende wedstrijden bijvoorbeeld zei dat ik geblesseerd was. Want als ik dan een foutje maakte of zo, dan kon ik iets de schuld geven. Niet veel meer over nagedacht. Gewoon doorgaan met voetbal. Heel veel plezier gehad ook. En hele leuke tijden aan gehad. Maar op de een of andere manier heb ik nog wel herinneringen van vroeger daaraan. Tijdens die IFS-sessie in mijn opleiding, waarbij je ook altijd de rol van cliënt aanneemt. Want ja, als therapeut kun je maar zo, of coach, zo diep gaan als je met je klanten, als je zelf ook bereid bent om te gaan in je eigen proces. kwam ik onder andere uit bij die herinnering en hetzelfde gevoel, angst om niet goed genoeg te zijn, te falen. Wat nog steeds naar boven kan komen, bijvoorbeeld met werk of een nieuwe hobby. Ja, daar heb ik het wel minder mee, want daar ben ik wel door die processen heen gegaan. Maar nu is een thema daarin bijvoorbeeld met werk, dat gevoel omhoog kan komen van oké, en dan niet zozeer in hoe we de mensen helpen, maar meer hoe we het bedrijf technisch aan het opbouwen zijn en dingen die we willen verwezenlijken achter de schermen. Wat van nature ook niet echt mijn rol is geweest. Ik was altijd gewoon coach en gewoon gefocust op zo goed mogelijk bezig zijn met mensen helpen. Maar sinds een anderhalf jaar, twee jaar zijn we veel meer bezig met oké, mannenbrein gewoon sterk neerzetten zodat we verder kunnen groeien. Het voelt bijna weer van oké, ik kom weer uit de D7 en ik moet nu opeens weer in de D1 presteren op iets wat ik nog niet zo goed ken als het ware.
Mm-hmm. Je zegt ook altijd, ik ben geblesseerd, dus we kunnen nog niet zo hard groeien daardoor.
Ik heb echt last van mijn knie.
Ja,
echt last.
Ja.
Moet je niet lollig over doen.
Last van mijn knie, dan kunnen we die targets allemaal niet halen, joh.
Moet je niet lollig over doen, nou. Dat is echt zo. Nee. Dus dat. En dat is dus dan in de vorm van sport, waar ook heel veel mensen een hele sterke innerlijke criticus of veel eisende stem kunnen ontwikkelen. Ander ding was, en dat ging ook over school. Ik ga toch even navragen hoe mijn juffrouw toen de tijd ook heette.
Misschien ook Ria. Misschien zaten we wel bij elkaar in de klas. Hè?
Precies. Ja. Dat is zo'n random herinnering, dacht ik altijd. Waar gewoon van, ik weet nog dat we in de kring zaten. En het was de bedoeling dat we met onze armen over elkaar en benen gekruist zo netjes mogelijk zaten. En degene die netjes zat, mocht als eerst naar buiten voor de pauze.
Afschuwelijk dit.
Ja.
Ja.
En iedereen zo mocht op een gegeven moment naar buiten, behalve ik. En ik zat daar nog. En ik zat echt van, ja, maar ik kan letterlijk niet meer netjes zitten dan ik nu doe. Hoezo doe ik het niet goed? Ja, een herinnering die vaker gewoon wel eens door mijn gedachten heen ging.
Heb je in Noord-Korea op school gezeten? Wat is dit, joh? Jezus Christus, hé. Wat heftig.
Ja, ja. Dat is toch die naam Dingjan?
Ja, toch wel. Ja, daar komt het dus vandaan.
Toch een openbaring deze podcast waar ik echt vandaan kom.
Ongelooflijk, zeg.
Ja. Dingjan is mijn achternaam voor de mensen die dat niet weten. Maar dat stukje Noord-Korea vertel ik nog wel een keer in een andere podcast.
Ja, dat is goed. Kunnen we nog een mooie podcast aan wijden.
Zeker. Ja.
Kim Jong-un en Kim Jong-un, die luisteren gewoon lekker mee.
Goed. Terug naar die herinnering.
Moet ik daar dan ook bij zijn? Of?
Daar mag je zeker bij zijn. Iedereen mag erbij zijn. Ik heb daar nooit aan gedacht, maar ik ging opeens terug naar dat gevoel. Ook tijdens deze sessie waarbij ik bij die voetbaltraining uitging. Bij die voetbaltraining was het jaartje of 12, 13. Dit was nog jonger. Maar het was hetzelfde gevoel. Oké, blijkbaar doe ik iets niet goed genoeg. Dit is spannend, zeg maar, in deze omgeving. Ja, ik zit in de, hoe noem je dat, de eerste kleuterklas, als het ware. Dus het is allemaal nog nieuw. Het zijn hele normale dingen waar elk kind doorheen gaat, denk ik. En normaal als je ook op sport gaat, of noem maar op, er zullen gewoon momenten zijn die voor op jou een impact hebben gehad. Dus het is ook niet alsof je dit, denk ik althans, allemaal moet vermijden, zodat iemand een perfect leven leidt waarin ze geen innerlijke criticus opbouwen. Ik denk dat dat oprecht onmogelijk is. Maar ik denk wel dat die op een mildere manier aanwezig kan zijn en je relatie daartoe heel erg kan veranderen. Daar zullen we straks nog meer over zeggen, maar het interessante is dat die verschillende gebieden in je leven eigenlijk allemaal bij elkaar, volgens mij over zo'n langere tijdspan, dan zo'n gevoel opbouwen, waardoor het eigenlijk aanvoelt alsof dat onderdeel is van wie jij bent. Dat hoort gewoon bij het leven, want je weet bijna niet beter dan dat je dit al heel lang met je meedraagt. En er zijn wellicht sommige periodes die er extra aan bijdragen, dat je in een bepaalde omgeving zat. Ander gebied bijvoorbeeld, je relatie. We hebben wel eens mensen gehad die hele kritische partner hadden. Dat is eigenlijk nooit goed. Wat ze aan hadden was niet leuk genoeg. Weet je dat niet? Dat je dan het gevoel geven dat je dom bent, noem maar op. Daar heb je natuurlijk hele extreme vormen van. Als je echt in een narcistische relatie zit, een hele toxische relatie zit, ja, dan wordt je zelfbeeld echt, als het ware, baksteen voor baksteen afgepeld en gesloopt. Maar zelfs in hele normale relaties kun je gewoon door dingen die er gebeuren, ruzies die je hebt, kan zo'n gevoel ontstaan. Wat ook weer heel erg daaraan bij kan dragen. Dan hebben we nog je werk, waarin je natuurlijk een baas kan hebben die, of een manager kan hebben die superveel van je vraagt. En misschien eigenlijk is het nooit goed genoeg aan de cultuur waar je werkt en waar je moet presteren. En nog veel meer gebieden waarin je die innerlijke criticus als het ware kunt voeden met redenen waarom het allemaal beter moet en waarom jij niet goed genoeg bent. Dus waar komt die vandaan? Ja, meestal op een hele jonge leeftijd, gewoon in gezinsdynamieke dingen die je oppakt daar. Allemaal natuurlijk als je ook hele veel eisende ouders hebt die heel veel van je vragen.
Ja, noemen ze het ook de oudermodi.
Ja.
Daarin zegt ze dat die vanuit daar ontstaat.
Mm-hmm.
En wat het ook is, je bent als kind zijn, dan neem je dat ook aan. Hè, uit liefde voor je ouders, voor jezelf. Ook kan ook uit bescherming zijn. Hè. Ik bedoel, als jij ook op school in een situatie, stel je wordt gepest door een groep kinderen. Als enige zal je daar niet zo snel tegen ingaan. Uit liefde voor jezelf neem je al die harde woorden dan maar aan, zodat er niet nog meer kwaad geschiet. En eigenlijk moet daar dan gewoon ingegrepen worden in zo'n situatie. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. Maar die woorden die gezegd zullen worden en het onveilige gevoel daarin, ja, dat zal zeker bijblijven. Van daaruit is het ook nog het stuk dat het stukje aanname, dus het voortkomen uit liefde naar de ouder toe, ja, dat zit ook gewoon vast aan het stukje overleven. Je bent afhankelijk en je zal ook vanuit dat kinderlijke stuk zo op latere leeftijd kunnen blijven voelen dat je daar niet de regie over hebt of de onmacht in zit vanuit dat kindsdeel. En op het moment eigenlijk dat je het leert te erkennen, merk je dat je vanuit volwassenen, gezonde volwassenen, hetzelfde, authentieke kern, we hebben hele mooie woorden daar allemaal voor, maar heel mooi de relatie tot dat stuk kan gaan versterken en dat anders kan gaan indelen voor jezelf, waardoor misschien een stukje verwerken van trauma, wat er is voortgekomen uit het pesten, het lage zelfbeeld wat ermee ontstaan is, kan ook.
Ja.
Maar er is zeker in te transformeren, absoluut. En inderdaad, het deel wat wel dient, hebben we een beetje veel eisen. Misschien kan je wel heel succesvol worden daardoor. Dat kan ook.
Mm-hmm. Ja, zeker. En het is ook als je soms dat mensen het niet eens iets tegen jou zeggen direct, maar dat je situaties op een bepaalde manier interpreteert. Bijvoorbeeld, ik coachte iemand die de enige was in zijn familie die niet naar de universiteit was geweest en zag hoe trots zijn ouders waren op broers en zussen die wel naar de universiteit waren geweest, waarbij ze helemaal niet zeiden dat hij dat moest doen of dat dat meer waarde had, maar omdat hij die trotsheid zag bij die ouders en hoe andere mensen daarop reageerden en hoe we daar in de samenleving naar kijken, voelde zich automatisch al niet goed genoeg. Want ik kan niet meekomen daarmee. Dus soms groei je ook op in condities waarbij jezelf een interpretatie geeft aan eigenlijk aan alles wat er om je heen gebeurt, dat je niet mee kan komen, niet goed genoeg bent of het beter zou moeten doen.
Mm-hmm.
Wat ook weer een hele voedzame boodschap is voor een mooie innerlijke criticus die daar zijn wortels kan schieten. Korte vraag, herken je jezelf in deze podcast? Als dat het geval is, weet dan dat je je liefdesblauwdruk en je liefdesleven kunt veranderen. Je kunt van angst naar vertrouwen gaan. Bij Mannenbrein hebben we namelijk de afgelopen 10 jaar al duizenden vrouwen en mannen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner mogen helpen. En als jij wil weten hoe we ook jou kunnen helpen, vraag dan een gratis groeigesprek aan door naar www.mannenbrein.nl/groeigesprek te gaan of klik even op de link in de beschrijving. En nu weer terug naar de podcast.
En oogaanschijnlijk kan er dan soms ook eigenlijk niet zo heel veel aan de hand zijn, hè? Dus ik hoor dat ook al veel van mensen waarmee we dan een goed gesprek hebben of een eerste coaching sessie en zeggen van eigenlijk mijn jeugd valt mee. Of het was eigenlijk best wel goed en het was oké.
Mijn moeder was er altijd.
Als je iets
nodig had, was het er.
Precies, en misschien was dat ook wel zo. Maar weet je, er is een vriend van mij die vertelde ooit over een herinnering dat hij bij zijn, hij was nog heel klein, was op een feestje en hij wilde bij zijn vader op schoot gaan zitten. En zijn vader reageerde gewoon een beetje afkeurend of een beetje ongeduldig, want hij was ook bezig met van alles. Dus hij zei zo van, nu even niet, ga even spelen, weet je, nu even niet. Het was iets heel kleins. En het was echt niet alsof die vader altijd ongeduldig was of boos was of wat dan ook. Maar die herinnering was hem nog steeds heel erg bijgebleven. En als je het dan hebt over waar we het nu ook over hebben, het belang van een kind om die connectie en die liefde en die goedkeuring van een ouder te ervaren, kan dit gewoon een blueprint veroorzaken voor een hele sterke innerlijke criticus. Terwijl je aanvankelijk misschien denkt, ja, boe, dat komt ook weer de innerlijke criticus op. Ja. Oh joh, dat moment, oh, gaat het daarover? Ja, je kan kinderen nou eenmaal niet altijd geven wat ze nodig hebben. Nee, ja, klopt. Maar als kind heb jij het dus wel zo ervaren. En heb je dus ook zorg te dragen voor dat stuk in je, voor die emoties die daarbij opkomen. En ik denk, ik weet niet of we al die brug kunnen slaan naar om kunnen gaan met de innerlijke criticus.
Zeker, ja.
Ja, dat een van de eerste dingen heel belangrijk is om te gaan beseffen en ook langzamerhand te gaan ervaren, is dat je in ieder geval de innerlijke criticus niet bent. En dat hetgeen wat de innerlijke criticus zegt ook geen waarheid hoeft te zijn. En dat is voor veel mensen heel moeilijk, omdat dus met al die oorzaken die we hebben genoemd en die innerlijke criticus met de paplepel van kritiek erin is gegoten al vroeger, dat we ons helemaal geïdentificeerd hebben met die innerlijke criticus plus bepaalde overtuigingen die bij jou kunnen ontstaan kunnen zijn door dingen die je hebt meegemaakt in je verleden. Of misschien ben je gepest. Of misschien hebben je ouders je te weinig waardering en erkenning gegeven. Dat er misschien al iets in jou zit van ja, ik ben ook een sukkel. Of ik ben ook een loser of wat dan ook. En je bent daar helemaal in gaan geloven. Maar eerst, en daar komt dat inzicht dus ook heel, is daar heel erg belangrijk. Van niet zozeer wat is er mis met jou, maar wat is jou overkomen in het leven en kan jij zien dat de dingen die jou overkomen zijn resulteren in dit soort overtuigingen over jezelf en dat dat niet per se een waarheid hoeft te zijn. En dan hebben we het puur en alleen nog over het cognitieve stuk, wat al heel erg kan helpen. Maar vervolgens ook eens ruimte gaan maken in jezelf om te gaan herkennen bij jezelf, oké, wanneer komt die innerlijke criticus op? Kan ik het ongemak in mezelf voelen? Kan ik de emoties die erbij gepaard gaan in mezelf observeren? Zonder dat ik er in meega of er gelijk mee versmolten ben, als het ware. En ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. En als je dat fout doet, dan ben je gewoon niet te helpen. Dan doe je het helemaal verkeerd.
Ja. toch, het is, als je het dan ook zegt, dan is het heel...
Het vonden een paar innerlijke criticus heel leuk.
Heel leuk. Oh, lekker, ja,
ging erop aan.
Ja. Maar als je het zo zegt, is het heel, heel logisch. Maar het proces ernaartoe is zo groot.
Ja, zeker.
Ik weet, mijn vader maakte altijd grapjes. En dat deed hij dan. We hadden een manege en dan deed hij dat aan de bar. En dan was er iets of zo, had ik iets knulligs gedaan. En dan zei hij, ja, we hebben de nageboorte gehouden en het kind weggegooid. Wat dacht je anders?
Oh, damn.
En dat zei hij dan ook echt aan de groep. En mensen moesten daarom lachen, want ja, hij was ook de eigenaar. Totdat één iemand dat niet deed. En dat is heel erg bij me bijgebleven. Want dat resoneerde eigenlijk hoe ik me voelde. Van, dit voelt niet grappig. Dus, maar omdat het zo grappig was voor hem, voor de mensen eromheen, denk je dat je niet, als je dan niet erkend wordt, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, dat lollig is of leuk. Ja. Dus daar komt zoveel cognitieve vervorming vanuit zoiets. En ja, ik weet dat zijn jeugd ook niet heel leuk is geweest, maar ja, dat doet wel wat. En dat heeft voor mij echt wel een tijdje nodig gehad om te kunnen achterhalen dat wat daar is ontstaan, daaruit. En dus het is heel mooi om die processen cognitief te kunnen benoemen. En dat wij als mensen dit ook mee hebben gemaakt. En daaruit in het coachen ook heel scherp op kunnen zijn. En dat wil de innerlijke criticus ook, dat je daar heel scherp op bent. En maar in ieder geval dat soort situaties er ook uit kunnen halen voor de mensen, uit het donker kunnen halen, in het licht kunnen zetten, om te zeggen van, hey, kijk, dat gebeurt er daar en daar. Want je hebt daar coaching in nodig, of het traject met een psycholoog die dat kan gaan aangeven, van het beeld wat daaruit over jezelf ontwikkeld is vervormd.
Precies. Mm-hmm. Precies. Ja.
En dan ook, dat is ook weer zo mooi van zo'n innerlijke criticus, jezelf kunnen toestaan om daarnaar te kijken en te onderzoeken wat de emoties zijn die je daarbij hebt ervaren. Persoonlijk voorbeeld bij die situatie in de kring of zo'n situatie op de voetbal, dat dan ook weer de innerlijke criticus gelijkertijd opkomt. En zo van, ja maar, boeien. Wat zit je nou te zeuren?
Ja.
Terwijl het gevoel daar voor mij een echt gevoel was. Wat niet betekent dat die situatie per se fout was of wat dan ook, maar dat ik daar geen goede verwerking kan laten plaatsvinden als ik niet in kan tappen op dat gevoel en dat allemaal maar wegstop. Van nee, dat boeit niet, want het hoort niet te boeien. Ik hoor daar gewoon mee om te kunnen gaan. Wat dan weer een veel eisend stuk is in mezelf. En ik denk de enige reden dat ik daarbij ben gekomen was dankzij die sessies in IFS. En dat ik zo helder, want ik daar met de voetbal wist ik wel een beetje van volgens mij zit daar iets waar ik eigenlijk nooit meer naar heb gekeken. Behalve in ieder geval eens een keer over nagedacht, maar dat was het dan. Dus niet emotioneel ingecheckt, maar alleen cognitief gezien van, oh ja, dat was een omgeving waarin er veel kritiek op je geleverd kon worden voor je prestaties. Wat me een stukje faalangst gaf. Maar toen ik erbij in kon checken, bij die jonge versie van mezelf kon zijn, die gevoelens kon toelaten, dat kon laten stromen. Toen was er een enorme relief die ook in het hier en nu een enorme impact had op de sterkte van de innerlijke criticus en de angst om te falen en de angst om jezelf te laten zien en in gebieden die je spannend vindt. Ik weet nog heel goed dat toen ik die inzichten had gehad, mijn ouders die waren op vakantie en omdat het bij mij thuis verbouwd werd en zo, deed ik een gedeelte van die sessies die waren online thuis. Dat is allemaal via Zoom. Waardoor ik de mogelijkheid had om naar die voetbalclub te gaan waar ik vroeger getraind heb. Want ik ging gewoon lekker een rondje hardlopen. En iets in mij zei van, ja, ga maar daar langs. Ga maar gewoon even terug heen ook. Want ik had net die sessie gehad. Gewoon om eens extra in te checken bij hoe dat was en hoe je dat ervaren hebt. En ik kom daar precies op het veld waar ik toen was geweest. En wie staan daar? 12, 13-jarige jongetjes in de D1. Het heet tegenwoordig anders, ben ik toen achtergekomen. En ik zie de sfeer die daar hangt. En ik raak een beetje aan te praten met de vader die aan de zijkant staat. En daardoor kon ik achterhalen van, ja, het is exact dezelfde leeftijd en noem maar op. En wat gebeurt er? Ze zijn een partijtje aan het spelen. Een trainer staat erbij. En er is een jongen die krijgt de bal. En hij mist echt voor open doel. Het is een redelijk makkelijke intikker. Hoort hij te maken.
Mm. Wat slecht zeg.
Het enige wat hij te horen krijgt was, ja Tim, die bal moet erin hè. Ja. Dat is al de tweede keer dat je mist. Meer niet. Mm. Dus zero feedback op wat hij beter kan doen. Echt zero. Gewoon helemaal niks van, hey Tim, was je misschien dat je de bal even moet aannemen.
Ja.
Dan moet je schieten. Want dat is
zit geen educatie
keer.
In.
Niks.
Dat is ook helemaal niet leuk. Alleen maar leuk.
En daarna ging het gewoon verder. En je zag hem zeg maar met zijn ziel onder zijn arm rondlopen. De rest van dat partijtje. Want ja, hij wist, het gaat niet lekker. Dat hij alleen maar in zijn hoofd zit in plaats van dat hij steun krijgt. Of kijk van, hey, hoe kun je dit anders doen? En dat bracht me gelijk terug en dacht, ja, dit is precies wat ik ook had.
Ja.
In plaats van dat ik structurele goede feedback kreeg en begrip van, hey, je bent nu hier, laten we daar naartoe gaan en kijken hoe je daar komt en gewoon ondersteuning en erkenning en op veilige omgeving, was er zero van dat. Ja. En ik denk dat sommige mensen daar nog, vooral als je ergens natuurlijk ook vrij goed in bent, dat je nog best kunt accelereren met een hele sterke innerlijke criticus, maar dat er dan weer andere gevaren aan zitten, dat je bijvoorbeeld eigenlijk jezelf helemaal opbrandt. Of het over grenzen heen gaat, blessures oploopt die weer te ver gaan. Of wat het ook is. Dus ik denk dat sommige mensen het ze wel kan pushen tot hele grote. Maar dat er ook weer heel veel risico's aan zitten. Maar dat dan weer het gevaar is dat dat ook door gaat sijpelen naar andere gebieden van je leven. En dat je bijvoorbeeld die druk ook op je kinderen legt. Of in je relatie of wat het ook is. Dus het is een heel moeilijk gebied. Want in topsport, en dit was dan geen topsport, maar gewoon amateurvoetbal. Maar in topsport, weet je, er is gewoon ook zo'n cultuur. En er zijn in heel veel gebieden van het leven, van ja, als je ergens wil komen, dan zijn er gewoon bepaalde dingen die je daarvoor moet doen. En hoe ik het dan bijvoorbeeld bij mannenbrein herken in gewoon het bedrijf laten groeien en structuren achter de schermen beter neerzetten. Gewoon de procedures die we hebben, noem maar op. Is van ja, oké, dan ga ik content daarover consumeren, kijken wat ik beter kan doen. Dan creëer je dus gelijk een ideaal plaatje van waar je heen kan groeien. Maar dat is tegelijkertijd een beeld wat ook de tekortkomingen op dit moment heel duidelijk laten zien.
Precies.
En als dat dan weer te sterk gelinkt is, in mijn geval bijvoorbeeld aan, oh ja, dat straalt af op wie ik ben als persoon of wat ik kan of wat dan ook. Dan wordt het een heel naar proces als je er te veel mee bezig bent.
Ja.
En ik denk dat om het bruggetje maken naar daten en liefde voor heel veel mensen ook dus heel eng kan zijn om dit onder ogen te komen bij jezelf, maar ook lastig kan zijn als je het eenmaal onder ogen komt van oké, er is dus blijkbaar iets zoals, ik noem het dan maar even een gezonde liefdesblauwdruk, een manier van hoe je in de liefde kan staan, in daten kan staan, die ik dan blijkbaar nu niet heb, want ik loop tegen wat problemen aan, ik heb patronen in mijn liefdesleven. Ja, en dat is een heel fijn inzicht, want het geeft aan de ene kant hoop en een pad van hoe je dingen kunt verbeteren, waar je heen kunt groeien. Maar tegelijkertijd is het ook een zwaarde die je met jezelf gaat meedragen. Van, oh, blijkbaar is het dan nu niet goed genoeg. wat de innerlijke criticus dan kan zeggen. Wat niet feitelijk zo is, maar wat je wel kunt ervaren.
Ja, en dan zo'n programma instappen om jezelf hopelijk te fixen. Want ja. Oh ja, dan is het wel goed genoeg. Terwijl je dan eigenlijk nog in die loophole van die innerlijke criticus blijft zitten. En soms ook mensen die ook helemaal niet denken dat het ook eigenlijk op een andere manier kan. Weet je? Die echt zeggen van, precies, van ja het heeft me zo ver gebracht. Of die dan gelijk denken, oh, moet ik dan een soort watje worden? Of mezelf allemaal liefkozend, weet je wel? Super lief tegen mezelf gaan zijn iedere keer. En een soort van, nee. Je mag jezelf echt wel kritisch onder de loep nemen of jezelf feedback geven of wat dan ook. Hè. Dus innerlijke criticus is ook niet slecht, niet een deel waarvan we af moeten. Maar wel ook, hè, eigenlijk is dat voorbeeld met voetbal wat je geeft heel erg mooi vanuit er zit een liefdevolle en positieve intentie achter. Van hey, oké, je hebt dit schot gemist. Nou, het kan gebeuren, maar wat kunnen we vervolgens doen om jou daarbij te helpen? En dan doet het ook helemaal niets meer af aan jou als persoon of zo. Dan mogen er ook nog steeds fouten gemaakt worden zonder dat dat iets over jou zegt.
Ja, nee, zeker. En dat is het moeilijke van die dingen. Dat het heel goed is om te kijken waar je stapjes in zou kunnen zetten. Het is wat een growth mindset in principe is. Dat je ziet van oké, ik kan me ergens in ontwikkelen. Alleen het lastige is om dan waar je heen wil gaan, in het vizier te houden, dat pad te zien tussen waar je nu bent en waar je naartoe wil gaan, en daar oké mee zijn.
Precies.
En dat is, als we kijken naar wat acceptatie is, niet per se van oké, het leven is zoals het is en ik kan niet veranderen en dat moet ik accepteren, wat een fixed mindset is. Maar juist als je dat ziet, dat je oké, het leven is nu zoals het nu is, en er zijn dingen waarmee ik aan de slag kan gaan, een pad wat ik kan bewandelen, waar ik ergens naartoe kan gaan. Maar het is ook al oké zoals het nu is.
Ja.
En dan ook nog eens onderzoeken van, en waarom wil je eigenlijk daar naartoe gaan? Want gaat dat je iets geven wat je nu echt mist? Of komt het eigenlijk voort uit zo'n veel eisend deel dat je iets moet bereiken, omdat je denkt dat je iets gaat opleveren? En ik zal iets meer invullen. Ik heb met 20 jaar ook best wel vaak weekenden doorgewerkt en veel tijd en hele trainingen die we altijd gaven vroeger, noem maar op. En ik heb het daar wel eens ook met collega's over gehad, van oké, waarom, weet je, wat is je drijfveer achter heel veel van de dingen die je doet? En ik weet bij mij een van de dingen die heel sterk aanwezig was van oké, ik moet alles uit het leven halen. Dus ik wil die training allemaal doen, ik wil mezelf ontwikkelen, ik wil een goed leven leiden, al die dingen. Maar van oké, waarom is dat zo belangrijk dat ik alles uit het leven haal? Ja, dan heb ik een goed belangrijk leven geleid. Oké, en wat bereik ik daarmee? Ja, wat ik daarmee bereik is dat dan andere mensen dat ook zien. Daar was het bij mij aan gelinkt. En dan kun je daar aandacht, erkenning voor krijgen, respect voor krijgen. Dus ook, oké, maar wat betekent dat dan voor me? Ja, eigenlijk gewoon acceptatie en liefde van andere mensen. En dat uiteindelijk hetgeen is wat ook een belangrijke drijfveer kan zijn achter het willen bereiken van heel veel dingen. En toen dacht ik, oké, als dat uiteindelijk de Noorderster is, wat eigenlijk heel erg belangrijk voor me is, waarom ga ik dan in hemelsnaam in een weekend werken? Waarbij ik die verjaardag van mijn vriendin bijvoorbeeld, toen we net samen waren, heb gemist. Terwijl eigenlijk aanwezig zijn daar direct hetgeen is wat ik wil bereiken in dit leven. En toen dat kwartje begon te vallen, zag ik dus wel van, oh, wacht even, dan moet ik mijn leven anders in gaan delen. Maar dan ben je er nog niet. En dat is puur het rationele inzicht. Dus voor mij de afgelopen periode, en daar was die IFS-training ook zo mooi, en omdat je dan weer wat verder met je eigen proces aan de slag gaat. En is dat een heel belangrijk thema geweest van, hey, hoe ga ik mijn leven inleiden op zo'n manier dat het eigenlijk in lijn is met die authentieke zelf wat ik het liefst wil? Oké, mijn relaties zijn het belangrijkst. En tegelijkertijd ook alle leuke dingen die we met mannenbrein willen bereiken, kan doen en daarin in verder kan gaan. En dan komt dat veel eisende stuk bij mij heel erg naar boven, omdat we gewoon doelen hebben en noem maar op. En als dan die agenda volkomt, kan dat heel sterk naar boven komen. En dat is iets wat ik niet weg kan schuiven of wat dan ook. Dat is, dan moet ik daar, en dat is het proces waar ik dus vaak ook in zit, echt mee gaan zitten.
Het
toe gaan laten, er landen en er doorheen gaan. En ik zou zeggen dat 9 van de 10 keer dat ook eigenlijk alles alles is wat er nodig is en dan gaat het weg. Maar als er dan een paar dingetjes bij komen, wat ik vlak voor de podcast daar nog over, bijvoorbeeld met mijn verbouwing, is dat ik dan eigenlijk net iets te veel dingen gaande heb, dan is het lastiger. Want dan zijn er meerdere gebieden waarop die vindt, maar dat moet je nog wat beter uitzoeken eigenlijk met die verbouwing. En oh ja, dit moet je gaan doen, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat moet gaan doen. Dus hoe ga je dat dan goed doen? Al die dingen tezamen. Dus ik denk ook dat waar ik uiteindelijk naartoe wilde is, het is een innerlijk proces wat je aangaat om je relatie tot die innerlijke criticus te veranderen. Dus dat je erbij kunt inchecken, hem kunt toelaten en niet meer achter het roer van je leven staat. En het is ook wel degelijk echt stappen ondernemen in het echte leven, om je leven op een manier in te delen dat je doet wat voor jou echt belangrijk is en niet waarvoor bijvoorbeeld zo'n oud beeld van hoe je moet zijn in dit leven om iets te krijgen, succes of whatever, dat dan een goed leven zou zijn. Dus dat je leven ook echt gaat leiden op een manier die meer in lijn is met die authentieke zelf versus, de innerlijke criticus of dat veel eisende deel staat achter het roer. Wat niet wegneemt dat ik niet alsnog de rest van mijn leven met mannenbrein bezig ben, dit bedrijf doorgroeit. Maar veel meer vanuit, waarvoor doen we dit eigenlijk? We willen mensen helpen. Waarom ben ik in dit bedrijf nog steeds aanwezig? Ja, dat het allervetste is wat we doen. Na elke coaching sessie nog steeds. Het is een soort bijna adrenaline rush die door me heen gaat. Dit is zo vet. Maar dat kan uit dat wat ik dus merk, als het dan zo druk is, dat zelfs een beetje uit het vizier raakt. Dus het grote inzicht daarvan, meestal heeft zo'n innerlijke criticus of een veel eisend deel een hele positieve intentie om iets te bereiken. In mijn geval eigenlijk gewoon liefde en mooie relaties. Maar het kan het een hele omslachtige manier hebben om dat te bereiken.
Ja, en als die ook heel actief is, dan is het soms ook moeilijk om die brug te maken naar dat denken en dat voelen, omdat je daaruit gedreven wordt. Dus dan ga je eigenlijk maar een soort van door op die delen, in die modi daarin. En dan heb je het nodig om stil te gaan staan en de ruimte te gaan creëren en toch te pakken hoe druk het ook is. Want anders zal je ook weer hetzelfde bereiken wat in eerste instantie al eigenlijk niet diende, helemaal op de manier voor jezelf. Dus dan wordt het ook weer zo'n soort self-fulfilling prophecy waar je elke keer in zit. Zo'n vicieuze cirkel. Maar dat is wel echt, dat is de vraag ook die ik veel krijg hoor. En waar ik ook heel veel in coach. Het echt daadwerkelijk stappen zetten naar dat te doorbreken. En niet vanuit het moeten en inderdaad dat het niet goed genoeg is. Maar echt puur het te signaleren, de vertraging in te gaan, noemen we dat dan ook wel. Maar zelfs dat, als je dat uitlegt, dan is het nog steeds moeilijk.
Ja, absoluut. Ja. Want de innerlijke criticus heeft helemaal geen tijd voor vertraging en voelen.
Dat
joh.
Die moet gewoon alle dingen druk
behaald worden en dit en dat. En we zijn
kom
er nog
morgen
niet,
wel. Precies, nu even niet, want even door. En dan
wat vertraging.
Want dan als je... En die zit er zo in. Hè, dus dat is zo continu elke keer weer bij jezelf leren in te checken en te voelen.
Vanuit uiteindelijk dus ook liefde naar de innerlijke criticus. Uiteindelijk.
Ja, maar na één deel zeg ik wel gewoon af en toe is, hou ik gewoon je bek dicht.
Precies. dus dat is
klaar nu.
Precies, dus dat is ook, het is belangrijk wat ik altijd zeg is,
maar ik luister wel eerst naar.
Precies, daarom, van er is in ieder geval verbinding met je delen, je herkent hem ook als zodanig. En ik zeg dit tegen mezelf, ik zeg het tegen de mensen die je coach, van jij, de authentieke jij, de gezonde volwassene, hoe je hem ook wil noemen, jij staat aan het roer. Jij bent de baas. Dus jij bent ook degene die bepaalt hoe je leven wil leiden en waar je naar gaat luisteren. Ja, nee. En soms is er dan inderdaad ook nodig om gewoon even tegen zo'n deel te zeggen, hey, hou je mond. Hij is uitgevallen, hè? Kan ik nog doorpraten?
Ja, praat maar door.
Ja? Okay.
Jullie zijn nog zichtbaar.
Oké, okay, wij zijn nog zichtbaar. Oké, okay, ja, dat is oké. Okay. Maar wel inderdaad vanuit die innerlijke verbinding zien dat die delen bij je opkomen. Die delen dus ook de ruimte geven en vanuit daar uiteindelijk je eigen pad gaan. Niet vanuit die innerlijke strijd vanaf shit, dat mag er niet zijn of dit moet nu weg of wat dan ook. Want dan...
Ja, of de overtuiging erbij van dat je dat ook bent. Want dan hoor je het en dan kan ook de overtuiging mee komen, ik ben dit. Maar ja. dat hoeft niet zo te zijn. En dat wil je ook verder gaan onderzoeken.
Hoe lang kunnen we nog verder praten?
Ja, voor de luisteraars die de camera niet zien. De camera die op mij gericht is zojuist uitgevallen.
Het is hier maar 35 graden of zo.
Ja,
of
ja daarom. Nee, 135. Ik zie, kijk, dit is een prachtig moment. Dat het kabeltje van de accu er niet in zit.
Ah.
Terwijl ik er wel in heb gedaan.
Oh.
Maar toen heb ik de monitor eraf gehaald. En toen waarschijnlijk is het kabeltje eruit gevallen.
Oh. Ja. Innerlijke criticus, is hij er of niet?
Ja, maar dat is het grappige. Met dit soort dingen heb ik het veel minder sterk.
Ah.
Dit kan ik redelijk makkelijk naast me neerleggen. Maar dat is natuurlijk ook weer zo met zo'n innerlijke criticus. Sommige thema's raken je super erg door iemand anders er niet zoveel last van heeft.
Ja.
En een ander thema doet jou helemaal niks. En dan zie je dat iemand anders er heel erg mee worstelt. En dat zijn interessante momenten vanuit ons coaching perspectief. Wij krijgen natuurlijk heel veel gebieden bij ons waar mensen mee worstelen. En soms kun je dan naar zo'n gebied kijken en heel makkelijk zien van ja, dit is eigenlijk niet een hele grote issue als je gewoon dit en dit en dit doet. Maar als je zelf in een ander gebied wat voor jou persoonlijk is, dat te horen krijgt, omdat die emoties zo sterk aanwezig kunnen zijn, kan dat echt een enorme, dat je denkt, ja, maar jij snapt het niet. Jij snapt niet hoe lastig dit is.
Mm-hmm. Daarom is advies geven aan anderen ook heel makkelijk. Coaches, niet zo moeilijk hoor. ja.
En dat is basically gewoon denken, sukkel, snap je nou?
Maar wij doen het allemaal hartstikke goed. Ja.
Ja, nou, het is de reden dat ik het noem is omdat, en dat is iets, we noemen het al advies. Het advies geven is makkelijk. Het zelf opvolgen is iets waar wat ook voor een coach, voor een therapeut, een psycholoog lastig is. Maar als je voor die gevoelens staat, om dan die ruimte te creëren, om daar gewoon eens rustig bij in te checken van oké, dit zijn al die gevoelens die ik nu heb, daar heel veel bij aanwezig te zijn. Dat je het in ieder geval kent en ruimte gaat vragen van oké, authentieke zelf, vertrouwen alle delen, die authentieke zelf, zodat die weer achter het roer kan staan. En vanuit dat, vanuit die erkenning, dan ook concreet naar je leven te gaan kijken van oké, en wat zijn nou eigenlijk gewoon de hele rustige, concrete stappen die ik wellicht moet zetten. Bijvoorbeeld in mijn verbouwingssituatie, oké, die vloerverwarming, wat moet ik nou eigenlijk exact voor regelen? Dit en dit en dit zijn de opties, oké, daarvoor moet ik dit weten, dan moet ik even aan mijn aannemer vragen, daarvoor moet ik dat weten, dan moet ik even contact opnemen met een van die partijen. En omdat het een beetje zo'n vaag gebied is, wat voor mij allemaal, ik bedoel, ik werk met mensen, ik ben zeker niet aan het verbouwen, normaal gesproken, voelt dat dus allemaal als een beetje het onwetende, het grote, onbekende. En dan heb ik er allerlei emoties bij. Door je voor iemand die in deze branche werkt, zo is van ja, doe het gewoon even dit en dit, het is gewoon even simpel. En dan, weet je, die heeft er helemaal niet zoveel stress bij. Maar die zou wellicht weer naar deze emotionele gesprekken die wij voeren met klanten kijken van, wow, dat zie ik niet zitten, weet je. Ja. Die vaardigheden heb ik niet. En dat is de kunst om ook aan te merken of op te merken bij jezelf van oké, waar zit die
motherfucker?
Oh. Ja.
die motherfucker van een innerlijke criticus, waar zit hij? Ja.
Zeker, ja. Omdat, en als hij er is van oké, je kunt er bijna al verwachten van hij komt op.
Hmm.
Rustig bij inchecken, ruimte vragen, zodat je vanuit je authentieke zelf met zo'n situatie om kunt gaan. En dat is soms gewoon echt vaak nodig. Het is ook niet oké, ik check één keer in en zie weg. Nee, het kan ook zo zijn dat hij aanwezig blijft. Ja. Maar dat je er heel rustig doorheen gaat en dat opeens dat je alsnog in een flow raakt en dat hij gewoon verdwijnt. Omdat je ermee bezig gaat en dus niet je leven laat beïnvloeden door die innerlijke criticus die zegt, nee, dit moeten we maar vermijden of doen morgen maar.
Precies. En dat is dus ook waar die begeleiding ook wel heel fijn voor kan zijn. Omdat die emoties die kunnen opkomen wanneer de innerlijke criticus opkomt, specifiek in die situaties die zo triggerend voor je zijn, die zijn gewoon best moeilijk om bij te kunnen blijven. En kan je al snel door overspoeld worden of in de weerstand van raken. En dat oefenen in een veilige setting met dus een therapeut of een begeleider die daarin ook een bepaalde veiligheid biedt om te zorgen dat dat op die plek wel gewoon kan, is een hele mooie manier om daarmee om te kunnen gaan, leren gaan.
Die innerlijke criticus houdt je juist bij het kwetsbare gedeelte vandaan.
Precies.
En daarom is het mooi om hem een beetje af te kunnen pellen, zodat er wat ruimte komt voor de gevoelsmatige laag. En inderdaad, de veilige omgeving daarbij. Maar ook, zoals een een coach of een therapeut die je daar dan ook goed in keurt. Als daar, die gewoon jou daar doorheen begeleidt. En die niet,
superbelangrijk.
Gaat zeggen, wat ben jij nou allemaal voor die doms aan het doen?
Ja, als de coach een innerlijke criticus gaat zitten en vanuit die delen gaat coachen, gaat het niet goed.
Ja, ik weet nog heel goed, tijdens mijn traject met de vakdeskundige waarin ik heel veel innerlijk kindwerk toen heb gedaan. En er echt zoveel emoties vrij kwamen dat die innerlijke criticus zo sterk daarover aan het oordelen was. En die zei ook van, kijk je nou zitten, die volwassen vrouw, coach ben je dan, zit je dan als een klein kind te jank. Echt zo ging die. En dacht ik, oh, wat is die eigenlijk naar? Hé, daar gaat de volgende keer.
Daar ging er nog één.
Ja. Innerlijke criticus weer?
Het is gewoon elke keer zo, als jij voor de innerlijke criticus spreekt, gaat jouw camera zeker spreken.
Ik weet niet welke is uitgevallen, maar we gaan al een mooi kattenplaatje voor in de plaats doen. We zitten sowieso in afrondende stuk van deze podcast.
Dus, maar in ieder geval, het was zo mooi dat ik dat kon uitspreken naar haar. En zij me dan weer daar doorheen begeleidde. En dat het oké was en dat ik dat gewoon niet ben. Dus eigenlijk niet dat kleine kind wat verdrietig is nog eens een keer verrot staat te schelden, omdat het al zo verdrietig is.
Nee, maar met liefde naar het kleine kind de ruimte daarvoor geven. Zonder dat je het kleine kind wordt.
Ja.
Juist. Mooi.
Ja, ja. Ik denk dat dat ook wel de hoofdboodschap is. Dat als je dit uiteindelijk herkent, dat er de stappen zijn die je zelf kunt ondernemen, zoals onderzoeken waar het vandaan komt. Gebeurtenissen die daar een rol bij hebben gespeeld. Zelf al kunt leren om in je lichaam te zakken als die innerlijke criticus of het veel eisende deel opkomt. Vragen zoals, hey, waarom ben je nu aanwezig? Wat probeer je voor me te bereiken? Waar ben je bang voor als je taak niet zou uitvoeren? En waar ben je bang voor als je eigenlijk ruimte zou geven aan de authentieke zelf? En dan ga je al heel veel informatie krijgen en dan kun je zo'n deel al beter leren kennen. En soms is het bij lichte triggers al voldoende om erbij aanwezig te zijn. En dan zakt hij al. En soms zal je merken van, oh nee, er speelt wel wat meer. Misschien heb ik inderdaad te veel hooi op mijn vork genomen en moet ik wat ruimte creëren. Of moet ik even naar iemand toe om daar een gesprek over te hebben. En is dat hetgene wat nodig is? En kan dat eigenlijk al voor heel veel ruimte zorgen? En soms zullen er gewoon dingen zijn dat je merkt, ja, het heeft niet zoveel te maken wellicht met dat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen, maar wellicht gewoon met oude overtuigingen, emotionele triggers die zo hard naar voren komen in deze situatie, dat ik hier hulp bij nodig heb om het daarin los te kunnen laten. En wat we dan gaan doen, dan gaan we je deze podcast op laten nemen, terwijl jij verantwoordelijk bent voor alle camera's.
Ja, en dan gaan we eens even lekker kritisch op jou zijn.
En juist, en dan gaan we die uit laten vallen en zien wat er gebeurt, hoe je ermee omgaat.
Ja.
Of je vraagt een gratis groeigesprek aan. En daarin kunnen we gewoon kijken naar je liefdesblauwdruk, kijken naar de dingen waar je mee worstelt en hoe we je daarmee kunnen helpen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je merkt van, oh ja, ik kan een veilige begeleiding krijgen om dit deel in mezelf beter te leren kennen. Ook te zien wat erachter zit, die momenten waarin ik me wellicht niet goed genoeg voelde, afgewezen voelde, gekwetst voelde, wat die innerlijke criticus waarschijnlijk wil voorkomen dat het nog een keer gebeurt en daardoor stelt het hoge eisen of bereidt het je alvast voor op een afwijzing of heeft het zoiets van, ja, als ik je hard genoeg afkraak, ga je ook geen risico's ondernemen, ga je ook geen verwachtingen krijgen. Dus dan ga je misschien op die manier niet
herkenbaar.
Sterke teleurstelling ervaren. Ja. En daar dan de tools bij te krijgen, zodat je zo'n innerlijke criticus kunt helpen om die taak steeds meer los te laten, steeds meer ruimte te geven. Dat het niet meer zo'n enorme belemmering is in je leven. En je eigenlijk veel rustiger, veel kalmer, veel meer vanuit vertrouwen in het leven, in het daten, in relaties gaat staan. Dat is in ieder geval, ik hoop, de hoofdboodschap die mensen aankomt van, hey, je bent die innerlijke criticus niet. Er zijn wellicht dingen gebeurd in het verleden waardoor die aanwezig is. En er zijn manieren om daar mee om te gaan. Waar we het in deze podcast vaak over hebben. Überhaupt je liefdesbouwdruk vanuit een cognitief, rationeel perspectief begrijpen. Begrijpen waarom zo'n deel er is. Wat voor omgeving je bent opgegroeid bijvoorbeeld. Vervolgens lichaamswerk doen om ook echt op een emotioneel niveau voor die delen te kunnen zorgen. Dingen kunnen te verwerken. En vanuit daar een nieuw verhaal te gaan schrijven in het leven vanuit je authentieke zelf. Nou, wil je nog iets daaraan toevoegen?
Nee, eigenlijk niet. Ik zat nog te denken, ja, Nog één verhaaltje om af te sluiten. Een verhaaltje.
Heel kort,
dat was heel tekenend. Dat was een man die ik ooit heb gecoacht en die heeft ook in het leger gezeten. En die heeft ook echt is ook echt uitgezonden geweest. En heeft echt in hele gevaarlijke situaties gezeten. En hij zegt tegen mij van ja, maar dat was eigenlijk gewoon niet eens het meest moeilijke van mijn hele tijd in het leger. Hij zegt, het moeilijkste vond ik de legerleiding en hoe ongelooflijk kritisch ze waren en hoeveel druk er op je werd gezet. En dat heeft mij het meest getekend van mijn hele tijd in de oorlog.
Laten we ze drillen en dan maken we er mannen van.
Precies. Wat ook in die situatie misschien soms zijn voordelen heeft. Of in een actiesituatie moet je ook snel kunnen handelen. Moet je ook, weet je wel, daadkrachtig kunnen zijn. Maar ik vond het heel tekenend dat hij dat zei. Van ja, dat is niet iets wat je zo zou verwachten van iemand die in het leger zit. Het eerste wat je. En dat is ook waar ik naar vroeg. Hè, van hey, heb je dat soort situaties meegemaakt? En dat hij zei van ja, een hele heftige situatie meegemaakt. Maar dit, die kritiek die ik daar kreeg, dat was het allermoeilijkste.
Mm.
Ja. Dus weet je, zo, en wat hij natuurlijk weer goed herkende vanuit zijn oude verhaal en dergelijke. En dat daar dus eigenlijk ook weer de oplossing voor hem zat.
Het doet me eventjes denken ook aan het groeigesprek dat ik vanochtend had met een dame. Nog een klein kort verhaaltje.
We doen nog even 10 korte verhaaltjes even zo met z'n allen.
Tot de laatste camera.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Die is nog steeds niet uitgevallen. Volgens mij ben ik nog in beeld.
Oh. Ja. Yeah. Maar zij had liefdesverdriet. Ze was 18, geloof ik, zoiets. En toen zei haar vader, ja, daar hebben we nu geen tijd voor. Rugrecht gericht houden. Hmm. En doorgaan, want je gaat die diploma halen. Dat was het. Er was gewoon geen ruimte voor. En toen zei ik ook tegen haar, maar het mooie is dat je kan verdriet voelen en even goed je diploma halen. Want het kan beide bestaan.
Mm, ja.
Huh?
Dat is het denk ik daar. Ja, je kunt die emoties toelaten zonder erin te verdrinken. Maar juist meer in contact te komen met jezelf. Zodat je nog veel fijner in het leven kan staan. En eigenlijk in lijn kan leven met wat echt belangrijk voor je is.
Ja, anders zou je eigenlijk ook nog bij jezelf vandaan gaan.
Ja. Dank jullie wel. Thanks.
Jullie ook bedankt.
Ja.
Camera's ook bedankt.
Camera's, ja. Heel erg bedankt.
Heel erg bedankt.
En always.
Stelletje slappelingen.